begin the weekend with breaking news. Just moments ago, the Biden-Harris campaign released its March fundraising numbers. And folks, the campaign says that it raised an eye-popping $90 million last month. That brings their total cash on hand to, wait for it, $192 million. That is the highest total amassed by any Democratic candidate in history at this point in an election cycle. To compare, the Trump campaign said this week it raised $65 million in March, with $93 million in cash on hand.
De sterke cijfers van president Biden zetten door. Niet alleen stijgt hij in de peilingen, maar hij haalt ook bakken met geld binnen. Maar Donald Trump die zegt, wacht even, ik ben er ook nog. Ja, dit is een beetje het moment, zo ja, richting het voorjaar, het is eindelijk voorjaar nu, dat we gewoon veel over geld praten. Want dit is het moment dat je in een soort interbellum zit tussen de voorverkiezingen en de echte verkiezingen. Hè. Donald Trump is de Republikeinse presidentskandidaat, Joe Biden de Democratische. Dat weten we nu wel. Enige spanning is nog wie kiest Trump als zijn running mate. Nou, ik heb eerder tegen jullie gezegd, ik verwacht dat aan het einde van het voorjaar was, pas. Vlak voor de Republikeinse conventie in juli. En dat geeft ook een beetje aan in wat voor interbellum we zitten. We hebben dus die strijd om de voorverkiezingen gehad. Nou, de eerste echte momenten dat de Amerikanen een uur of een paar uur lang aan de buis gekluisterd gaan zitten en is goed gaan luisteren naar wat hebben die twee oude mannetjes eigenlijk te zeggen. Ja, dan zit je in de zomer. Hè. Nogmaals, juli, de Republikeinse conventie. En ik dacht uit mijn hoofd in augustus de Democratische. En ja, dan heb je in het najaar natuurlijk de presidentsdebatten. En vooral die debatten zijn dan een moment voor beide kandidaten om, nou, toch een publiek van ruim 100 miljoen Amerikanen soms wel toe te kunnen spreken. Nou, en los van die debatten en die conventies heb je natuurlijk veel campagnespotjes en moet je een organisatie opbouwen. Maar tot en met die tijd, dus tot en met de zomer, nou, ik wil niet zeggen dat het rustig is, maar zijn kandidaten in ieder geval wat minder zichtbaar en zijn ze vooral bezig met het bouwen van een organisatie. Dat is niet helemaal waar, want die campagnes draaien natuurlijk 24/7 door. Maar er is een periode waarin er vooral aan de organisatie wordt gebouwd en die periode is nu. En daarom zijn er steeds van die berichten over hoeveel geld die kandidaten wel niet ophalen en daarom besteed ik er ook aandacht aan. En los daarvan even wil ik ook even met jullie stilstaan bij überhaupt de rol van geld in de Amerikaanse politiek. Allereerst even de nieuwste cijfers. In maart haalde Joe Biden $90 miljoen op tegenover $65 miljoen voor Trump in de maand maart. Betekent dat Biden in totaal nu $192 miljoen op de bank heeft. En je hoorde het net de commentator al zeggen op MSNBC. Ze was er duidelijk blij mee, want MSNBC is natuurlijk een linkse zender. Dat is het hoogste aantal ooit opgehaald door een presidentskandidaat tot nu toe. Nou, zet dat af tegen de $93 miljoen van Trump op de bank. He, dus 192 voor Biden, 93 voor Trump. Betekent dat Biden $100 miljoen meer op de bank heeft staan. En dan moet Trump ook nog eens een fors deel van dat geld uitgeven aan advocaatkosten. Ja, dan staat Biden er gewoon een stuk sterker voor. Wil niet zeggen, maar daar kom ik straks even op terug, dat de kandidaat met het meeste geld altijd wint. Het zegt wel twee dingen. Eén, dat Biden gewoon in staat is om een veel sterkere organisatie op te bouwen. Veel meer campagnespotjes natuurlijk uit te zenden. Maar het zegt vooral dat er heel veel vertrouwen in hem is. Dan wel dat er ook heel veel angst voor Trump is. En dat betekent ook dat die kritiek op president Biden binnen zijn eigen democratische partij een beetje is gaan liggen. Er is nu een algemene acceptatie. Deze man is onze kandidaat. Die moet het voor ons doen. Daarom trekken we ook massaal onze portemonnee. En het hele idee dat we mogelijk nog iemand anders als presidentskandidaat krijgen, tenzij er hem iets overkomt, dat idee ebt langzaam weg. Nou, laatst had Biden die recordavond, hè, met Bill Clinton en Barack Obama in een zaal in New York. 26 miljoen dollar op één avond opgehaald. Trump zegt dat in ieder geval ruimschoots overtroffen te hebben, want hij zei, ik heb afgelopen zaterdag op één avond een nieuw record gevestigd. Ik heb namelijk $50 miljoen opgehaald. Het was een wat kleinere zaal, maar er werd wel aan de mensen gevraagd, waren allemaal hele rijke Amerikanen, om $100,000 per ticket te betalen. Ik geloof dat sommige tickets zelfs weggingen voor $800,000. Dan komt Trump ook wel bij je aan tafel zitten, dus dan heb je ook wat. Dat zou ongekend zijn als dat waar is. Ja, we hebben op zich geen reden om eraan te twijfelen als Trump dat zegt en zijn campagne dat zegt, dan zal het zo zijn. Maar het is wel een gigantisch groot bedrag, dus het is wel even goed om ook even naar de afschrift te kijken. Maar Dat hij zaterdag veel geld heeft opgehaald is duidelijk. Maar nogmaals, als er dan ook heel veel geld weer opgaat aan advocaatkosten, ja, dan is dat natuurlijk niet heel erg handig. Tegelijkertijd zou de campagnemanager van Trump zeggen, als die hier in deze podcast zou zitten, van ja, maar ja, wij voeren nu eenmaal campagne vanuit de rechtszaal. Hè? Die strijd die wij voeren tegen de elite, die voeren wij vanuit de rechtszaal, want wij denken dat al die rechtszaken een heksenjacht zijn. En dus mag ons geld dan grotendeels opgaan aan advocaatkosten. Dat zijn dus ook campagnekosten. Dus daar halen we heel veel gratis media-aandacht mee op. Dus het wil helemaal niet zeggen dat we een probleem hebben. Sterker nog, dat past helemaal in onze campagne-strategie. Nou, een aantal dingen dus die we even uit elkaar moeten halen. Biden krijgt dus enorm veel geld. Dat heeft ermee te maken dat er gewoon een hele grote beweging is. Ook van de Republikeinen, hoor. Die zeggen, Trump mag nooit meer aan de macht komen en dus gaan we alle ballen op Biden zetten. En dat betekent dat gewoon hij veel meer geld krijgt dan een normale democratische presidentskandidaat tegen een wat normalere Republikeinse presidentskandidaat zou krijgen. Dat is één, maar het geeft ook aan dat ja, hij heeft nu helemaal meer geld, dat hij wel in staat is om straks veel meer spotjes uit te zenden en nogmaals een betere organisatie te bouwen. Ik moet er wel bij zeggen dat er een kleine nuance in die organisatie zit, want Joe Biden, nou laat ik het zo zeggen, het idee is een beetje dat bij de laat ik het nog anders zeggen, de Republikeinse partij, dus zeg maar de RNC, de Republican National Committee, daarvan is het beeld dat die organisatorisch veel sterker staan dan hun democratische evenknie, namelijk de Democratic National Committee. Het is een heel bekend verhaal van Obama die natuurlijk in 2007, 2008 een gigantische online operatie neerzette en ook met allerlei digitale systemen werkte, waardoor ze bijna op huisniveau konden voorspellen of ze daar wel of niet moesten aanbellen, lees of daar wel of geen Obama-stemmer zou wonen. En Obama heeft al die gegevens en het hele systeem meegenomen naar zijn Obama Foundation en de Democratische Partij met niks achtergelaten. En daar heeft Hillary Clinton ook heel erg over geklaagd in 2016. Want zij zei van ja, ik had eigenlijk helemaal geen organisatie. Nou, en bij de Republikeinen hebben ze dezelfde organisatie gebouwd, maar die zit in de Republikeinse Partij. Dus ook al haalt Trump dan nu wat minder op, wil niet zeggen dat die organisatie minder is. Die organisatie van de Republikeinse Partij, als het gaat om het aansturen van vrijwilligers, maar ook als het gaat om het, en dat is daar een onderdeel van, als het gaat om het bepalen van waar wonen jouw kiezers, waar bevinden onze kiezers zich, ja, die loopt gewoon voor op de Democratische Partij. Dus het is niet zo, omdat Trump dan toevallig minder geld ophaalt, dat het per definitie betekent dat die organisatie slechter is, omdat er minder geld naartoe stroomt. Dat is niet zo. En ja, ik zeg het ook vaker, ook al haalt Biden $100 miljoen meer op tot nu toe, het is natuurlijk ook weer zo dat als je maar honderden miljoenen dollars uiteindelijk in totaal bij elkaar opgeteld straks tegen Amerikaanse kiezers aangooit, dan is op een gegeven moment de vraag natuurlijk ook nog wat het effect daarvan is. En dat zie je ook als je kijkt naar afgelopen verkiezingen. Er gaat ieder jaar steeds meer geld om in die Amerikaanse politiek. Dus om even een vergelijking te trekken, in die verkiezingen van 2000 tussen Al Gore en George Bush, toen had Bush ongeveer $380 miljoen te besteden tegenover $176 miljoen voor Gore. Nou, Al Gore kreeg landelijk ook nog eens meer stemmen, terwijl Bush won dankzij de kiesmannen. Dus nou ja, dat zegt in ieder geval dat de kandidaat met het meeste geld niet altijd per definitie hoeft te winnen. Maar goed, $385 miljoen dus voor Bush, $176 miljoen voor Al Gore. Nou, zet dat af tegen bijvoorbeeld de verkiezingen van 2016. Toen had Trump bijna $700 miljoen te besteden en Hillary Clinton $833 miljoen. Dus ja, dat is heel enorm over de kop gegaan. En ja, als je nu naar de verkiezingen kijkt, dan lijkt dat nog verder te gaan stijgen. Dus je ziet per presidentsverkiezing dat de miljoenen dollars die in die verkiezingen omgaan, dat die gigantisch toenemen. En het is zeker niet altijd zo dat de kandidaat met het meeste geld wint. Je ziet überhaupt de afgelopen jaren, ik noemde dat getal uit 2000, toen George Bush meer geld ophaalde dan Al Gore. Maar sindsdien is dat eigenlijk niet meer voorgekomen. Sindsdien zie je eigenlijk altijd dat de Democraten veel meer geld ophalen dan de Republikeinen. Dat was in 2004 zo. Toen haalde John Kerry veel meer geld op dan George Bush. Nou, George Bush won uiteindelijk. In 2008 haalde Obama veel meer geld op dan Mitt Romney. Dat was de eerste keer in de geschiedenis dat een presidentskandidaat meer dan $1 miljard ophaalde. 1,3 miljard wel te verstaan. Nou, en je ziet bijvoorbeeld in 2000 2016 dat Hillary Clinton ook meer geld ophaalde dan Trump, maar Trump won alsnog. Dus op een gegeven moment is het ook een beetje een wash, hè, als je zoveel miljoenen dollars uitgeeft. Maar het zegt wel iets over de organisatie die je hebt, hè, want de organisatie die je hebt zegt iets over hoeveel geld je op kan halen. En het zegt dus ook wel degelijk iets over wat je uit kunt geven. Dus wat we in ieder geval met zekerheid kunnen zeggen is dat vanaf het najaar, als de democratische conventie is geweest in augustus, ja, vanaf dan gaat die democratische campagne los. En dan word je als televisiekijker, zeker als je in een swing state woont, neem Iowa, Michigan, Florida, dan word je bedolven en bedolven en bedolven vooral onder democratische spotjes van Joe Biden. Tot slot dan nog even, is er geen andere mogelijkheid in dat die hele presidentiële politiek? Moet dat allemaal met honderden miljoenen dollars, soms zelfs meer dan een miljard dollar? Nou, het kan anders. Er wordt al heel lang gesproken in de Verenigde Staten over wat ze dan campaign finance reform noemen. Waarbij ze geld uit de politiek willen halen. En iedere kandidaat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 100 miljoen dollar geven vanuit de federale overheid. Maar dat komt maar niet van de grond. En dat komt met name omdat iedere presidentskandidaat bij zichzelf denkt van ja. Er zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat gewoon de Democraten en de Republikeinen het niet eens worden over hoe dit te doen samen. Dus het is niet per wet geregeld. Je kan wel, dat is in 2008 nog eens overwogen, dan zeggen, daar wilde ik net naartoe, dat je zegt, goed, het mag dan niet per wet geregeld zijn als de twee grootste presidentskandidaten zeggen, wij gaan ons wel aan die regels houden. Hè. Wij doen het, wij sluiten een herenakkoord we schrijven ons allebei bij de overheid in en we vragen dan die subsidie aan en we doen het allebei. Dan hebben we allebei evenveel geld uit te geven. Dat is voor het laatst geprobeerd in 2008, omdat toen de Republikeinse presidentskandidaat John McCain was. En John McCain is jarenlang in de Senaat bezig geweest met campaign finance reform. Hij geloofde daar heilig in dat dat moest en dat al die miljoenen dollars in de Amerikaanse politiek een ziekte waren en het systeem bedorven. Dus hij zei, laten we dat dan allebei doen. En Barack Obama was ook iemand die al jarenlang vond dat er te veel geld omging in de Amerikaanse politiek. Dus die waren heel dicht bij zo'n herenakkoord. Maar ja, toen kwam Barack Obama erachter dat hij online gigantisch veel geld ophaalde. En dat leidde onder andere naar het bedrag wat ik net noemde. Hij was de eerste presidentskandidaat in de Amerikaanse geschiedenis die meer dan een miljard dollar ophaalde. Hij brak alle records. En dat zagen ze bij die campagne natuurlijk al aankomen, dat dat record er mogelijk in zat. En toen heeft Obama gezegd, ja, dan wil ik me ook niet vastleggen aan zo'n herenakkoord. Dan gaan wij gewoon geld ophalen. En het excuus wat hij dan gebruikte was van, ja, ik krijg niet geld van grote bedrijven of rijke Amerikanen, maar ik haal juist heel veel tientjes op. Hè. Ik haal heel veel geld op van Amerikanen die online 10, 20, 30 dollar overmaken. Bernie Sanders zegt hetzelfde te doen. Hè. Nou, het verschil tussen beide kandidaten is, Bernie Sanders doet dat echt. En Obama kreeg ook echt heel veel geld van grote bedrijven. Dus ja, zo zie je dat het hervormen van dat systeem niet echt van de grond komt. En sinds een paar jaar is het ook zo, ik geloof sinds een jaar of 10, 15 nu, dat er een beslissing is geweest van het Hoge Rechtshof, waarin is besloten dat er eigenlijk geen limiet meer zit op dat bedrag. En met name niet vanuit bedrijven. Hè. Het Hoge Rechtshof heeft eigenlijk een stuk 10, 15 jaar geleden bepaald dat bedrijven ook mensen zijn. Dat betekent dat bedrijven ook mogen geven aan campagnes. En omdat dat dan soms niet via de officiële campagne weggaat, maar via zogenaamde super PACs, dus super political action committees, die officieel losstaan van de presidentskandidaten en hun campagnes, mogen die bedrijven ook nog eens ongelimiteerde bedragen geven. Dus de combinatie dat kandidaten steeds denken, ik ga me niet aan zo'n herenakkoord vastleggen, want ik kan heel veel geld ophalen. Het feit dat bedrijven geld mogen geven en dat via die political action committees bedrijven, maar ook individuen, zoveel geld mogen geven als ze maar willen. Ja, dat leidt ertoe dat al die miljoenen en soms miljarden dollars die tegen de plinten klotsen in die campagnes, dat die in ieder geval niet minder zullen worden. Die worden alleen maar meer. Goed, dan ben ik wat uitgebreider deze keer stil gaan staan bij de rol van geld in de Amerikaanse politiek. Heb ik even de tijd voor genomen. En dan zul je ook zien als je aan het luisteren nu bent dat we al bijna richting die 15 minuten zitten. Dus voor deze ene keer sla ik jullie vragen even over. Omdat jullie ook veel vragen stelden over geld in de Amerikaanse politiek, heb ik eigenlijk heel veel van jullie vragen op deze manier al meegenomen. Heb je dus een vraag gesteld en je hebt hem nog niet gehoord, wees niet getreurd, want dan staat hij op mijn lijstje. En dan beantwoord ik hem in een volgende podcast. En dat doe ik natuurlijk ook als jij vragen over een ander onderwerp hebt en die vraag ook naar mij opstuurt. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Tot zover, tot dan.